Ook goedemiddag namens mij. Leuk om hier voor een tweede keer te staan op het podium in stagecontext en ook voor een tweede keer om te preken. Ik mocht hier drie kwart jaar geleden ongeveer ook al een keer staan. En ik wil jullie vragen om ook te gaan staan voor foto en groet. Namens die God mag ik jou en mag ik jullie groeten met genade en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. We zingen uit het gereformeerd kerkboek, Hoe zal ik u ontvangen? Een adventslied, in zekere zin, maar ook een lied voor nu met de vraag: hoe zal ik u ontvangen? Hoe ontvangen wij God als we vanavond, vanmiddag bij elkaar zijn? Bidden een gebed dat al wat ouder is en wat ergens iets laat zien van wat mijn laatste man, waar we straks ook over zullen lezen, waar ik over mag preken, wat hij misschien wel heeft gevoeld, heeft meegemaakt en wat wij vandaag de dag ook nog voelen, kunnen voelen. Laten we bidden. Heilige God, wij verootmoedigen ons voor u, omdat we vaak en zwaar tegen u gezondigd hebben. We belijden dat we niets anders dan de eeuwige dood verdiend hebben, als u met ons in gericht gaat. Want we zijn in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren, waar er allerlei begeerten in ons wonen, die strijden tegen u en onze naasten. Bovendien vertreden wij nog dagelijks uw geboden met gedachten, woorden en daden. Wij lieten na wat u ons geboden had, en wat ons verboden was, deden wij. In dit alles hebben wij zo tegen u gezondigd dat we niet meer waard zijn om uw kinderen te heten. en ook niet om onze ogen op te slaan naar de hemel. Wij belijden het u met schaamte. En het maakt ons klein. Maar tegelijkertijd doet het ons roemen in uw ontferming over ons in Christus. Wij weten immers dat u zich niet verheugt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Uw barmhartigheid is oneindig over alle die u aanroepen in waarheid. Daarom komen wij tot u in vertrouwen op onze middelaar Jezus Christus, die als het Lam Gods de zonde van de wereld wegneemt. Ontferm u over ons en vergeef ons al onze zonden, om Christus wil. Was ons in de fontein van zijn bloed, zodat wij rein worden. Bedek onze naaktheid met de mantel van zijn gerechtigheid, om de eer van uw naam. Schrijf naar uw belofte uw wetten in onze harten. En geef ons lust en kracht om ze te volbrengen, tot uw lof en tot opbouw van uw gemeente. Heer, vervul ook mij met uw Heilige Geest, zodat ik uw woord zuiver en vrijmoedig kan verkondigen. Geef dat wij alle uw woord verstaan en bewaren en open daartoe ons hart. Dit alles, genadige Vader, bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heere. Amen. We zingen Psalm 38 over de boosheid van God, over de dingen die wij als mensen kunnen doen.
We lezen uit het Oude Testament twee delen uit Leviticus en uit het Nieuwe Testament een deel uit Marcus. Leviticus 13, vanaf vers 1 tot 8. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft, die kan wijzen op een huidziekte die onrein maakt, moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aaron of een van diens nakomelingen, die de aandoening moet bekijken. Als de priester vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is en de plek diep in de huid ligt, moet hij de persoon in kwestie vanwege die ziekte onrein verklaren. Als de huid een lichte witte plek vertoont die niet diep in de huid ligt en het haar niet wit geworden is, moet de priester de betreffende persoon 7 dagen afzonderen. Op de 7e dag onderzoekt de priester hem opnieuw. Als blijkt dat de plek zich niet heeft uitgebreid en de huid niet verder is aangetast, moet hij hem opnieuw 7 dagen afzonderen. 7 dagen later onderzoekt de priester hem nogmaals. En als de plek dof geworden is en zich niet heeft uitgebreid, moet hij hem rein verklaren. Het is dan gewone uitslag. De persoon in kwestie moet zijn kleren wassen en is dan weer rein. Maar als hij na onderzoek door de priester rein verklaard is en de plek zich later toch uitbreidt, moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. Als de priester vaststelt dat de plek zich inderdaad heeft uitgebreid, moet hij hem vanwege zijn huidziekte onrein verklaren. En dan gaan we verder in hoofdstuk 14. De priester zei tegen Mozes: dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door een onreine huidziekte getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht. En de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn ziekte genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken 2 levende, reine vogels te halen en cederhout, karmozijn en majoraan. De ene vogel laat hij slachten boven een met bronwater gevulde aarden schaal. De andere, nog levende vogel, moet hij, net als het cederhout, het karmozijn en het majoraan, in het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen. En met dat bloed moet hij degene die na herstel van zijn ziekte gereinigd moet worden 7 maal besprenken. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld. Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag hij in het kamp terugkeren. Maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren. Zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren. En zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen. Dan is hij weer rein. Op de 8e dag moet hij 2 jonge rammen, zonder enig gebrek, en een 1-jarig ooi... zonder enig gebrek meenemen. En als graanoffer 3/10 eva tarwebloem vermengd met olijfolie en 1 maat olijfolie. De priester die de reiniging voltrekt moet hem met zijn offergaven naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en hem daar ten overstaan van de Heer laten plaatsnemen. De priester neemt 1 van de jonge rammen... en biedt die samen met de olie als hersteloffer de Heer aan, na het offer ten overstaan van de Heer omhoog te hebben geheven. De ram moet worden geslacht op de plaats in het heiligdom waar de dieren voor het reinigingsoffer en het brandoffer geslacht worden. Want net als het reinigingsoffer is het hersteloffer bestemd voor de priester. Het is allerheiligst. De priester strijkt wat van het bloed van het offerdier aan de rechteroorlel van degene aan wie de reiniging wordt voltrokken. Hij strijkt ook wat bloed op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Daarna giet de priester een klein deel van de olie in zijn linkerhandpalm, doopt zijn rechterwijsvinger in de olie en sprenkelt met zijn vinger 7 maal wat olie in de richting van de ontmoetingstent. Vervolgens strijkt hij wat van de olie die hij in zijn handpalm heeft uitgegoten aan de rechteroorlel van de persoon in kwestie. Op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, over het bloed van het hersteloffer heen. Wat er nog aan olie in zijn hand over is, strijkt hij op diens hoofd. Zo voltrekt de priester voor hem ten overstaan van de Heer de verzoeningsrieten. Vervolgens brengt de priester het reinigingsoffer en voltrekt zo voor degene die van zijn onreinheid moet worden gereinigd de verzoeningsrieten. Daarna wordt het dier voor het brandoffer geslacht. Tot slot verbrandt de priester het graanoffer en het brandoffer op het altaar. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten en wordt hij weer rein. Nu gaan we lezen in Marcus. Marcus 1 vanaf vers 39. In heel Galilea verkondigde Jezus het goede nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en was hij rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing. Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien. En breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen, buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Tot zover.
Broers en zussen, kan jij tegen bloed? Of kijk je weg als je bijvoorbeeld op tv een operatie ziet gebeuren in het ziekenhuis? Zelf vind ik bloed en operaties best wel fascinerend, best wel interessant eigenlijk. En op tv, op de zender TLC, heb je met enige regelmaat Dr. Pimpelpopper. Het is een dokter uit de Verenigde Staten die bijzondere huidaandoeningen behandelt. Een dokter die enorme puisten uitknijpt, bepaalde vergroeiingen verwijdert. En ze behandelt ook andere huidaandoeningen. En ik kan er zelfs best wel van genieten als je dan zo'n grote puist hebt die ze dan uitknijpt. En dat er zo'n, als een soort tube mayonaise, dat het wordt leeggeknopen, geknepen. En in een andere situatie dat zo'n wond wordt opengesneden en dat het pus eruit gutst. En dat je denkt van, goor, maar ook wel leuk, interessant. Misschien vindt u het helemaal niks en ik heb voor u geen filmpje meegenomen. Misschien heeft u mazzel. Ik kijk het programma zelf vooral voor de medische bijzonderheden die erin voorkomen. En ja, wat voor fascinerende dingen er allemaal onder de huid van mensen kan zitten. Maar voordat zo'n operatie begint, is er vaak nog een stukje vooraf waarin kennis wordt gemaakt met de persoon die behandeld gaat worden. Vaak is het iemand die niet zo rijk is, want de meeste mensen die nou dit soort bijzonderheden hebben, die zouden al veel eerder een dokter op hebben gezocht, maar vaak hebben ze het geld niet. Vaak zijn ze door de huidaandoening die ze hebben, zijn ze ontslagen op hun werk. Omdat ja, met zo'n bijzonder gezwel op je achterhoofd of gekke bulten op je gezicht, ja, dan is het op een gegeven moment moeilijk om in zo'n situatie nog naar je werk te gaan. En soms zijn mensen zelfs bang dat ze familieleden en vrienden besmetten en daardoor leven ze in afzondering, hebben ze al jaren geen fysiek contact gehad, mensen niet meer aangeraakt. Op die manier worden mensen echt geïsoleerd. In die situatie verkeert de Melaatse man ook. We hebben best wel een stuk gelezen van wat er precies nodig is om iemand Melaatse te verklaren. En vervolgens is er een heel ritueel om iemand genezen te verklaren. En afgezonderd van het volk moest de Melaatse man, over wie we gelezen hebben, moest hij buiten de stad verblijven. En als er mensen in de buurt kwamen, moest hij roepen, onrein, onrein. Zonder enige kans op werk leefde hij samen met andere mensen in dezelfde situatie buiten de stad. En was hij dus ook overgeleverd aan de gunsten van mensen die in de stad woonden. Zou hij de volgende dag nog eten hebben? En onder de jeukende en stinkende schilfers moest hij wachten. Hij moest echt lang wachten. Hij moest niet wachten tot het einde van de maand gekomen was en de uitkering of de studiefinanciering weer gestort is en je dan op een gegeven moment weer wat uit te geven hebt. Ook niet tot het weer zomer wordt en we op vakantie kunnen gaan, kunnen genieten van de zon. Nee, deze man wachtte misschien al jarenlang. Hij wachtte tot het wonderbaarlijke moment zou komen dat de plekken die hij op zijn lijf had zouden verdwijnen, dat hij weer rein was. Maar ja, of dat moment ooit zou komen, dat was nog maar de vraag. En ondertussen kon hij niets anders doen dan wachten en krabben. Daar houdt het nog niet mee op met deze man. Hij is niet alleen ziek. Hij is ook nog onrein. Dat is een kwalificatie. Je bent niet zuiver. Melaatsheid is dus niet alleen ziek zijn zelf of geïsoleerd zijn van mensen. Het is ook niet geen werk. Ja, dat is het ook. Daar komt nog bij. Geen verbinding met God. Hij mocht de tempel niet in en ook de synagoge niet, want daar zijn veel mensen. Het is geen optie om daarheen te gaan. Alle plekken waar God aanbeden wordt, daar is deze man niet welkom. En als we naar de geschiedenis van Israël kijken, dan zit er nog een extra element aan vast. Bijvoorbeeld als we kijken naar Job. Als we het boek in zijn geheel uitlezen, zien we dat Job niet gestraft wordt omdat hij specifieke zonde heeft begaan, maar zijn vrienden gaan er op alle manieren van uit. Deze man, die heeft gezondigd. Dat kan niet anders, want anders ben je niet meer laat. En als het volk Israël is weggetrokken uit Egypte, dan zegt Mirjam op een gegeven moment: Mozes, mogen Aaron en ik niet gewoon evenveel contact hebben met God als jij? Kunnen we niet op gelijke hoogte staan? En ook zij wordt gestraft met melaatsheid. Een derde voorbeeld: als Elisa Naaman geneest, die wordt genezen van huidverraad notabene, dan zegt de knecht van Elisa: nou ja, ik zou nog wel wat mee willen pikken voor mezelf. En ook hij wordt gestraft met melaatsheid. Deze man is dus volledig geïsoleerd. Hij draagt de straf van God en is permanent ziek. Hij kan niets anders doen dan afwachten en krabben. Maar op een dag doet het gerucht de ronde dat er een man is die mensen kan genezen. Ene Jezus, die met zijn discipelen door de regio trekt. En via via hoort deze melaatse man dat deze rabbi demonen kan verdrijven en zieke mensen die op bed liggen weer op laat staan en ze plotseling weer beter maakt. En dat hij tegelijkertijd ook een groot spreker is, een echte wonderdoener. Langzaam maar zeker zwellen de geruchten aan en hoort hij dat Jezus dichter en dichterbij komt, en op een dag is het zover. Jezus is in de stad. Op dat moment houdt hij het niet langer uit en hij denkt: ik moet naar die man toe. Maar zou Jezus mij wel kunnen genezen, denkt hij? Zou Jezus mij echt kunnen genezen? Waarschijnlijk zou hij heel wat twijfel hebben moeten overwinnen. Want op Jezus afstappen en om genezing vragen is niet zoiets als een demon laten uitdrijven of ziek zijn en weer overeind geholpen worden. De genezing van melaatsheid is ook het stoppen van de straf van God. Dus als Jezus melaatsheid kan genezen, dan betekent dat dat de straf stopt, dat hij beslist over de duur van de melaatsheid en daarmee dus op de plek van God gaat staan. En dat kan toch niemand behalve God? En toch, vol vertrouwen waagt hij het erop. Onder de builen, stinkend en met gescheurde kleren, zoals we gelezen hebben, lijkt het erop dat de man tijdens een toespraak van Jezus in de synagoge komt binnenvallen. En hij roept niet: onrein, onrein. Maar waarschijnlijk zullen de mensen wel geschreeuwd hebben: wegwezen, jij mag hier niet komen. Maar waarschijnlijk deinzen ze ook achteruit: van deze man moeten we afstand houden. Niet in de buurt komen. En zo baant hij zich een weg naar Jezus. Hij valt op zijn knieën en roept het uit: als u het wil, kunt u mij rein maken. Waar de luisteraars achteruit deinsden, doet Jezus iets bijzonders. Hij zet een stap naar voren en hij raakt deze man aan. Net zoals dokter Pimpelpopper uit de introductie, gaat hij in gesprek met deze man. En Jezus heeft echt aandacht voor deze man. Waarschijnlijk werd het doodstil in de synagoge. Mensen kijken verbaasd. Wat gebeurt hier nu? En dan zegt Jezus: ik wil het. Word rein. Volgens onze logica, volgens de wetten van de natuur, wordt Jezus nu ook slachtoffer en zal die ook melaats worden. Of vanuit het publiek gezien, leuk zo'n geneesheer, maar nu is die ook melaats. We moeten op zoek naar een andere attractie. Maar nee, de man geneest. De builen verdwijnen, hij hoeft niet meer te krabben. Hoewel het er niet staat, zal de menigte waarschijnlijk gejuicht hebben. Wat een wonder. En tot zover past dit verhaal best wel in het plaatje dat wij hebben van Jezus, denk ik. Liefdevol ontfermt hij zich over een melaatse. En besmet hij deze melaatse man met zijn reinheid. Toch neemt Jezus niet de tijd om het wonder te vieren. Maar hij is heel duidelijk naar de man. Hij verandert in een barse Jood en hij doet wat de mensen wilden dat hij meteen had gedaan. Wegwezen, roept hij. In de NBV, zoals we die gelezen hebben, is het half weg vertaald. Maar het wegsturen van Jezus is niet een vriendelijk verzoek om nu toch maar even te vertrekken. Jezus jaagt deze melaatse de synagoge uit. Hij moet naar de priesters gaan om zich rein te verklaren. En dan krijgt deze man de opdracht mee om te zwijgen over wat er zojuist gebeurd is. Is dat niet vreemd? Waar komt deze hardheid van Jezus zo plotseling vandaan? En waarom mag hij niet vertellen over zijn genezing? Dat zijn twee vragen waar we toch wel een antwoord op moeten zien te vinden. Waarom stuurde Jezus deze man weg? En waarom mocht hij niet vertellen over zijn genezing? Op beide vragen is misschien niet direct een volledig antwoord te geven. En we gaan toch een poging doen. Met de ogenschijnlijke genezing van deze man is de kous nog niet af. Zoals we gelezen hebben, moest iemand die genezen leek eerst rein verklaard worden door de priester. Een hele ceremonie. En pas als die voltooid was, mocht hij de stad weer in, mocht hij zijn huis weer in. Zonder die genezing, zonder het bezoek bij de priester, mocht hij nog steeds niet werken. Mocht hij nog steeds niet zijn familie en vrienden opzoeken. Mocht hij nog steeds niet de synagoge in. Hier zien we dan ook een interessante combinatie. Jezus die geneest en de priester die dat controleert. Met andere woorden, er is liefde, de liefde van Jezus die geneest, die reinigt. En vervolgens de priester die ook bevestigt, iemand is weer rein. En we konden dat ook zien in de tekst die we gelezen hebben, dat er eerst een reinigingsoffer werd gebracht. Een reinigingsoffer dat niet van die man zelf kwam, want de twee duiven en wat er nog meer bij nodig was, werd aangeleverd. En vervolgens vindt er dan ook het hersteloffer plaats. Het offer waardoor blijkt van, nu is de breuk die er was, is weer hersteld. Met andere woorden, Jezus ontfermt zich over deze man en neemt de melaatsheid, de mogelijke zonde neemt hij op zich. En doordat deze man nu rein is en zuiver, kan hij op die manier ook verschijnen voor de priester. Dan de tweede vraag. Waarom mocht deze man niet vertellen over zijn genezing? Breder dan deze vraag speelt in het boek Marcus en specifiek in het eerste hoofdstuk ook de vraag van: wie is Jezus? In de tweede helft van hoofdstuk 1 lezen we over een heel aantal demonen die Jezus belijden als de heilige van God. Maar Jezus probeert te voorkomen dat die demonen dat het werkelijk uitspreken. Dat ze zeggen, Jezus is de Heilige. Alle boze geesten worden de mond gesnoerd en ook deze man mag niet vertellen wat er gebeurd is. Toch zullen ze verschillende antwoorden gegeven hebben. Zoals ik net zei, de boze geesten verkondigen Jezus als de Heilige van God. En de Melaatse man die nu genezen is, zal hem waarschijnlijk verkondigd hebben als de grote weldoener, de wonderdoener, de man die geneest. En daarmee wordt de vraag misschien nog wel ingewikkelder, want als Jezus het ene niet wil horen en hij wil het andere ook niet horen. Maar die demonen die hij uitdreef, dat deed hij in de synagoge. En ook deze man die hij geneest, waarschijnlijk in het openbaar. Waarom laat Jezus zich aan zoveel mensen zien en mogen ze er vervolgens niet over vertellen? Ik denk dat het wat te maken heeft met het beeld dat mensen van Jezus hebben. Als Jezus de Messias is, dan moet hij voor hen de Romeinen het land uitjagen. En als Jezus een wonderdokter is, dan moet hij alle zieken genezen. Dan zou hij daar nog meer dan een dagtaak aan hebben. Beide beelden wil Jezus proberen te voorkomen. Hij wil niet een revolutieleider worden en ook geen medicijnman. Mensen begrijpen Jezus niet. En als je vanmorgen in de dienst was, zelfs Petrus, de man die al zo'n tijd met Jezus optrekt, begrijpt hem nog steeds niet. Met andere woorden, Jezus moet het zelf doen. Alleen Jezus weet wie die is, waar die vandaan komt en wat het werk is dat hij hier op aarde te doen heeft. Hij wil mensen zelf vertellen wie die is. Hij wil mensen zien, hij wil mensen spreken. Hij wil ze aanraken. Want alleen op die manier kunnen ze echt zien wie hij is. En alleen op die manier kan hij hen zien. Dat brengt ons bij een volgende vraag. Als Jezus de Messias is, wat voor Messias is hij dan? Of persoonlijk gesteld, hoe ziet jouw Messias eruit? Wat is de verwachting die jij hebt van Jezus? Is jouw Messias een wonderdokter die, misschien ben je niet ziek, maar heb je wel andere problemen en denk van, oh, het is wel makkelijk als we daarvoor bidden en dan fixt Jezus dit en fixt Jezus dat en dan is het leven mooi en prettig? Mijn Messias ziet er misschien wel een beetje zo uit. Het zou wel makkelijk zijn als het niet al te moeilijk is om, ja, ingewikkelde dingen te doen die we allemaal tegenkomen in het leven. Als Jezus dat soort moeilijke dingen die misschien toch wel moeten, toch wel gebeuren, toch wel plaatsvinden, als Jezus daar wat van op kan lossen, dan wordt het leven toch wel wat makkelijker misschien. Ik zou misschien niet zeggen dat Jezus dat niet wil geven, maar ik denk dat hij nog meer wil dan dat, nog wat anders wil dan dat. Jezus wil ook jou zien. Hij wil ook mij zien. Hij wil je aanraken, hij wil je reinigen. Hij wil je uit je isolement halen en hij wil bij je zijn. Deze Melaatse man, waar we over gelezen hebben, die werd niet genezen omdat hij hoorde dat Jezus in de buurt was en dat hij andere mensen genas en dat het goed kwam voor hen. Nee, hij werd genezen doordat Jezus hem aanraakte. En op die manier zou je kunnen zeggen dat ook dit verhaal wat ik hier hou niet zaligmakend is. Maar Christus is wel zaligmakend. Christus wil je reinigen van je zonde, van alles wat aan je kleeft. Misschien al die dingen die, waarvan je denkt van daar heb ik toch weinig invloed op. Ik zou zeggen, laat dan Jezus' reinheid ook jou besmetten. Weer even terug naar de genezen man. Hij raakte niet over uitgepraat dat Jezus hem genezen heeft. En dat maakt Jezus zo populair dat hij niet meer in de stad kan verschijnen. We lezen niet dat Jezus het deze man kwalijk neemt. We lezen ook niet dat de man toch weer melaats wordt omdat hij niet heeft geluisterd naar wat Jezus tegen hem zei. We zien een soort bijzondere rel gebeuren. De melaatse man die geïsoleerd buiten de stad verbleef, die zijn wonden krabde, is nu weer welkom thuis. Hij kan weer werken, hij kan weer naar de synagoge, hij kan weer genieten van het leven. Jezus betaalt daar de prijs voor. Want hij kan nu niet meer de stad in. Hij verblijft buiten de stad. De plek waar hij later zijn leven zal geven. Daar geeft hij zijn leven voor eens en voor altijd. Voor mij en voor jou en voor iedereen. Hij roept ons op om in verbinding met hem te leven. Om dicht bij hem te zijn. Uiteindelijk is dat waarvoor hij naar de wereld gekomen is. En ook dat lezen we in de tekst. Ook buiten de stad blijven de mensen hem opzoeken om naar zijn verhalen te luisteren, om te zien wat hij allemaal doet. En ook wij worden aangemoedigd om Christus op te zoeken buiten de stad. In dit geval met de woorden van Hebreeën 13 die ik zal voorlezen. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God welbehagen schept. Amen. We gaan nu zingen Psalm 116, vers 1, 2 en 7 over de God die we lief hebben.
gaan Johannes en ik samen bidden. In het gebedsboek stond nog vermeld of we willen bidden voor gemeenteleden die onze diensten niet kunnen bezoeken. Dus dat zal ik zo meenemen. Heeft u verder nog gebeds- of dankpunten die u wil aandragen? Nee, dan gaan we samen voor.
Heer, we willen u danken voor de woorden die u ons vanmiddag hebt gegeven. We danken u voor uw Zoon en de grenzeloze liefde die u in hem aan ons hebt laten zien en hebt laten voelen. Heer, we danken u dat we in alle omstandigheden, wie we ook zijn, hoe mijn laatst, vies, vuil of verkeerd we ook zijn of ons misschien voelen, dat we bij u mogen komen. Heer, u stuurt ons nooit weg. Bij u zijn we altijd welkom. Dank u wel voor uw grote liefde die u daarin aan ons toont.
Heer God, zo draag ik ook het gemeenteleven aan u op. Dank u wel voor onze gemeente, voor alles wat goed gaat, voor iedereen die iets bijdraagt, Heer. Onze diakenen, koster, commissie van beheer, jeugdsquad, crash, techniek, muziek. Heer, dank u wel voor iedereen die op zijn of haar manier onderdeel is van ons gemeenteleven. Heer, dank u wel voor de onderlinge betrokkenheid. Geef toch dat we een gemeenschap mogen zijn waarin u centraal staat. Heer, ik wil u ook bidden voor het traject van de ambtsvoorziening. Om te deze ook zegenen. Bedankt ook voor de Theologische Universiteit. Heer, wilt u ook theologiestudenten zegenen in hun opleiding. Heer, we willen gemeenteleden die onze erediensten niet meer kunnen bezoeken ook aan u opdragen. Soms moeten ze al een hele tijd diensten missen. En kunnen ze alleen online meekijken, Heer. Geef toch dat ze zich verbonden blijven weten met ons en ook met u. Dat ze weten dat u bij hen bent, Heer. Grote God, geef toch ook dat als we als christenen en als kerk in een steeds ongelovigere wereld een plek van vrede mogen zijn. Een plek waar we geduld hebben met elkaar, waar we voor elkaar mogen zorgen. En waar iets van uw koninkrijk zichtbaar mag worden. Heilige Geest, leidt ons zo in deze wereld. Amen.
Dan is het tijd om onze gaven te geven. De collectedoel is al aangekondigd aan het begin van de dienst. En daarna zullen we als slotlied zingen. Psalm 118, vers 1, 5 en 10. Over de goedheid van de Heer die we daarom mogen prijzen. mogen naar huis gaan de week weer in met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal.